I'm sorry.
Go ahead.
I noticed something during the first two sessions.
Ik heb iets opgemerkt gedurende de twee eerste lessen.
I think it's just a universal truth.
Ik denk dat het een algemene waarheid is.
It doesn't matter whether we're in Europe or Latin America or wherever.
Dus het maakt niet uit als we nu in Europa zijn of in Latijns-Amerika of waar dan ook.
We intentionally put the most comfortable chairs in the front so people would want to sit right up here in front.
Dus met opzet zetten we de meest comfortabele stoelen van voor, zodat de mensen ervoor zouden kiezen om van voor te zitten.
And most of you chose the uncomfortable chairs just so you wouldn't have to sit up here in front.
Maar de meesten hebben er dus voor gekozen om daar niet op te gaan zitten.
I was chased away.
Hij was dus weggejaagd en het bedoelde door die dames daar.
We're going to talk about hermeneutics tonight.
We gaan vandaag over hermeneutiek spreken.
I've been asked to specifically address the question regarding new hermeneutics.
Er is aan hem gevraagd om specifiek over nieuw hermeneutiek te spreken.
Except for the fact that people are talking about this word.
Met uitzondering van het feit dat de mensen over dit woord spreken.
I truly think we'd do better just to ignore it.
Denk dat we beter aan doen om dit te negeren.
And just discuss interpreting the Bible.
En gewoon spreken over het interpreteren van de Bijbel.
But people are talking about it, and you've heard about it.
Maar mensen spreken er wel over, en jij hebt er ook al van gehoord waarschijnlijk.
And some of you want to know about it.
En sommigen van jullie willen erover weten.
So I'll talk about it.
Dus ik zal erover spreken.
The word hermeneutic just means interpretation or a method of interpretation.
Het woord hermeneutiek betekent gewoon een interpretatie, een wijze van verstaan.
And there is controversy.
En er is een controverse.
And I'm no expert on the controversy.
En ik ben daar geen expert in.
And I really don't see much value in becoming an expert on the controversy.
En ik zie er ook niet echt een waarde in om daar een expert in te worden.
Just as I don't see any value in a controversy about how to interpret what Peter says.
Evenmin als dat ik er een waarde in zie om een expert te worden in wat Peter zegt.
Or a controversy about how to interpret what Kurt Jan says.
Of als een controverse zou zijn om te spreken over wat Kurt Jan zegt.
We may disagree with Peter about something.
We kunnen verschillen met Peter over iets wat hij zegt.
But we don't feel it necessary to write a book about how to interpret what Peter says.
Maar we voelen het niet nodig om een boek te schrijven over hoe Peter iets zegt.
But when it comes to the Bible, people think differently.
Maar wanneer het over de Bijbel gaat, dan denken mensen daar anders over.
For centuries, the Bible has been widely regarded as the Word of God by many people.
Voor vele eeuwen is de Bijbel aanschouwd als het woord van God voor veel mensen.
So it's not easy to say I disagree with the Bible.
Dus het is niet gemakkelijk om te zeggen, ik verschil van mening met de Bijbel.
But no one can fault me for disagreeing with Peter.
Maar niemand kan mij terechtwijzen om van mening te verschillen met Peter.
It's hard to say, I disagree with God.
Het is moeilijk om te zeggen, ik verschil van mening met God.
So when it comes to the Bible,
dus wanneer het naar de Bijbel, over de Bijbel gaat,
it's easier to argue about what it says and what it means.
Is het gemakkelijk om te argumenteren waarover het gaat en wat het betekent?
Then just to say I disagree with it.
Dan om gewoon te zeggen ik verschil van mening met de Bijbel.
In one of the lessons while I'm here.
En in een van de lessen terwijl ik hier ben.
We're going to be talking a little bit about homosexuality.
Zullen we het kort hebben over homoseksualiteit?
One of the things that you see in the United States is this.
Een van de dingen die je in Amerika ziet is dit.
People pushing the pro-homosexual agenda.
Er zijn mensen die pro-homoseksuele agenda naar voren drukken.
Often claim the Bible doesn't condemn homosexuality.
En die beweren dus vaak dat de Bijbel homoseksualiteit helemaal niet veroordeelt.
Now the fact is, they really don't believe the Bible.
En het feit daarin is dat ze eigenlijk de Bijbel gewoon niet geloven.
But it's just easier to argue about how we should interpret it than to say, I just don't believe it.
Maar het is vaak gemakkelijker om gewoon te argumenteren dat de Bijbel dat niet leert in plaats van te moeten aanvaarden wat de Bijbel zegt.
And so we end up talking about how to interpret the Bible.
Dus we gaan het hebben over hoe we de Bijbel moeten interpreteren.
And that's what we call hermeneutics.
En dat is dus hermeneutiek.
And the fact is, one could study some things about hermeneutics profitably.
Profitably.
To good use.
Okay, een feit is dat sommige mensen daarover kunnen studeren, dat het goed nieuws is.
I have a book that's about that thick on Bible hermeneutics.
De chef heeft een boek dat zo dik is over Bijbelhermeneutiek.
And so part of the problem in preparing this lesson.
Dus een deel van het probleem in het voorbereiden van deze les.
What do I talk about?
Waar ga ik over spreken?
There's so much that we could say.
Er is zoveel waar we het over kunnen hebben.
I really wanted to get one point across.
Maar ik wil in essentie maar één punt overbrengen.
If our concept of how to interpret the Bible.
Als ons begrip van hoe we de schrift moeten begrijpen.
Involves some set of rules other than the Bible.
Betrekking heeft op een groep regels anders dan wat in de Bijbel staat.
We're probably going down the wrong path.
Dan gaan we waarschijnlijk de verkeerde weg.
Alright, so let's talk about this word hermeneutic, just the word itself.
Dus laten we het nu hebben over het woord zelf.
There is a word in Greek, hermeneia.
Er is een Grieks woord, hermeneia.
Hermeneia. It means interpretation.
En het betekent interpreteren.
It's used in 1 Corinthians chapter 12 and verse 10.
In Corinthians 12, vers 10, daar wordt dat woord gebruikt.
One man has the gift of tongues.
Eén mens heeft de gave van tongen.
Another has the gift of interpretation of tongues. What you need, Hank? It's 1 Corinthians 12, 10.
En één heeft de gave van het interpreteren van die tongen, het verklaren van die tongen.
It's used in 1 Corinthians 14, verse 26.
In Corinthians 14, vers 26.
When you come together, each one hath a psalm, hath a reading, and so on, among the...
Wanneer je dan samenkomt, even ieder iets, een psalm, een lering.
One has an interpretation.
En één heeft een uitlegging.
That's the word hermeneia.
Dat is dat woord, hermeneia.
The verb hermeneuo.
Het werkwoord, hermeneuo.
A Greek word.
Grieks woord.
Is used in a few places in the New Testament.
Dat wordt gebruikt op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament.
It means translate.
En dat betekent vertalen.
In John chapter 1, verse 42.
Johannes 1, vers 42.
Cephas is translated or interpreted Peter.
Daar wordt Cephas vertaald door Petrus. Dat staat daar zo.
It's the word hermeneuo.
Dat is hetzelfde woord, hermeneuo.
In John chapter 9, verse 7, Siloam is translated sent.
Johannes 9, vers 7, daar wordt zo Siloam vertaald door gezonden.
Hebrews chapter 7, verse 2.
Hebreeën 7, 2.
Melchizedek is translated King of Righteousness.
Daar wordt Melchizedek vertaald door Koning van de Rechtvaardigheid.
In each of those passages, the word in Greek is hermeneuo.
En in elk van die passages is het woord hermeneuo, het Griekse woord.
Luke chapter 24, verse 27.
Lucas 24, vers 27.
Jesus has been raised from the dead.
Jezus is opgewekt uit de dood.
He appears to two disciples on the way to Emmaus.
En hij verschijnt aan twee discipelen op weg naar Emmaus.
They don't know that it is Jesus who is walking and talking with them.
En ze weten niet dat het Jezus is die met hen aan het spreken is.
He asks them a question.
En hij vraagt hen een vraag.
Verse 26.
Vers 26. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
Of course he's referring to Old Testament prophecy.
Hij is natuurlijk aan verwijzen naar oud-testamentische profetieën.
But many of those prophecies they would not have previously understood.
Maar veel van die profetieën werden tot op dat moment niet verstaan. Ze begrepen het niet.
Verse 27, Luke says.
En Lucas zegt dan in vers 27, en hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had.
When it says he interpreted or explained to them,
hij legde dus uit aan hen.
It's the word hermeneuo.
Dat is dat woord, hermeneuo.
And that's the word that from which we get hermeneutics.
En dat is dus het woord, of daarvan komt het woord hermeneutiek.
So think about that passage, Luke 24, 27.
Denk eens nou over die passage, Lucas 24, vers 27.
Of the examples I've given.
Of aan de voorbeelden die er al gegeven zijn.
That's the one that is most closely related to what we mean.
Dat is het vers wat het dichtst aanleunt tegen wat wij daarover bedoelen.
When we say hermeneutics.
Wanneer wij daarover spreken.
So what is necessary to interpret Moses and the prophets?
Dus wat is nodig om te uit te leggen in Mozes en de profeten?
Not a system.
geen systeem,
not a set of rules for interpretation,
geen groep van regels om dat te kunnen begrijpen.
It's really just further revelation.
Het is eigenlijk een nieuwe openbaring.
Jesus gave the further revelation.
En Jezus gaf die.
But we have the further revelation in the New Testament.
En wij hebben die verdere openbaring in het Nieuwe Testament.
And that's one of the things that I want you to remember from this study tonight.
En dat is een van de dingen die ik wil dat jij begrijpt van de les vanavond, de studie vanavond.
Enough study of the Bible itself.
Genoeg studie van de Bijbel zelf.
Answers most of the questions about any given passage within the Bible.
Geeft een voldoende antwoord over eender welke passage in de Bijbel.
I called Peter's son, Peter and Sylvie's son, Alexander today.
Ik noemde vandaag de zoon van Peter en Sylvie Alexander.
Libby reminded me that his name is Levi.
En Libby herinnerde Jeff eraan dat de naam Levi is.
But his middle name is Alexander.
Maar zijn middelnaam is Alexander.
And that's our new grandson's name.
En dat is hoe onze nieuwe kleinzoon noemt.
So I remembered Alexander.
Dat is daarom dat hij Alexander herinnerde.
But Peter wants Levi to learn to say papa.
Maar ik wil dus dat Levi leert om papa te zeggen.
In Spanish, papa means potato.
En Spaans betekent papa dus patat.
So how will Levi learn that when he hears the sound papa?
Repeat it.
How will Levi learn that when he hears the sound papa?
Dus hoe zal Levi dan leren wanneer hij het woord papa hoort?
He should think of his father.
Dat hij aan zijn vader moet denken.
A set of rules for interpretation.
Is daar een groep van regels om dat te begrijpen?
Maybe a good book on Dutch hermeneutics.
Misschien een dik boek aan Nederlandstalige interpretatie.
No, he'll hear it enough that he'll recognize it. He'll see that it is consistently associated with his father.
Dus hij zal genoeg horen en hij zal erkennen dat dat woord in verband wordt gebracht met zijn vader.
That's how we learn what words mean.
Dat is hoe we leren wat woorden betekenen.
That's how we learn what phrases mean.
Dat is hoe we leren wat frases betekenen.
That's how we learn to recognize an instruction as an instruction.
Dat is hoe we een instructie ook aanleren als zijnde een instructie.
I want you to remember that. I'll come back to that in a minute.
En ik wil ook dat je dat meeneemt, want daar komen we zelfs nog even op terug.
And that's how we learn to understand the Bible.
En dat is ook hoe we de Bijbel leren begrijpen.
But before talking about how the Bible applies to us, we should first ask something else.
Maar voordat we gaan nadenken over hoe de Bijbel tot ons van toepassing is, zullen we eerst over iets anders praten.
Does it apply to us?
Is het wel van toepassing op ons?
It was written 2000 years ago.
Het is 2000 jaar geleden geschreven.
It's a collection of writings to particular recipients.
Het is een verzameling van geschriften naar specifieke geadresseerden.
So it's fair to ask, does it apply to us?
Dus is het een eerlijke vraag om te stellen, heeft het wel betrekking tot ons?
Colossians chapter 4, verse 16.
Colossense hoofdstuk 4, vers 16. Want me to read? Colossense 4, vers 16. En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorg dan dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt, en dat ook jij die van Laodicea u laat voorlezen.
So we see that these writings were not exclusively intended for their first recipients.
Dus we zien hier dat die geschriften of de woorden die we lezen niet exclusief voor de mensen waren bedoeld aan wie ze geschreven zijn.
Others were to read what Paul wrote to the Colossians.
Anderen moesten ook lezen wat Paulus aan de Colossenzen schreef.
2 Peter chapter 3 verse 15.
2 Petrus hoofdstuk 3 vers 15. Houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven wanneer hij over deze dingen spreekt.
Peter could expect that Paul's writings had broad circulation.
Petrus kon ervan uitgaan dat de brieven van Paulus een brede uitbreiding kende, dat andere mensen die brieven lazen.
Such that Peter's audience would be familiar with them.
Dat zelfs de mensen tot wie Petrus schrijft zich konden vinden in wat Paulus had gezegd.
This expectation that what Paul wrote, for example,
deze verwachting dat over wat Paulus had geschreven, bijvoorbeeld,
was to be read by many churches.
Daarvan werd vanuitgegaan dat vele gemeentes dat lazen.
Explains why there were so many copies of the scriptures made.
En dat verklaart ook waarom er zoveel kopieën van de geschriften waren.
It's interesting to compare the numbers of copies of other ancient writings.
Het is interessant om te vergelijken, om de vergelijking te maken met andere geschriften, andere historische geschriften.
With the numbers of copies of New Testament writings.
Met het aantal Nieuw Testamentische geschriften.
And it's interesting to see how many more there are of the copies of New Testament writings.
En het valt dan ook op dat er zoveel meer Nieuw Testamentische geschriften zijn dan andere geschriften.
Most of the writers of the Bible were Jewish writers.
De meeste schrijvers van de Bijbel waren Joodse schrijvers.
But we notice some passages where the writer would talk about how a word would be translated. But we notice some passages.
Dus we er vallen enkele passages op.
Where the writer would explain.
Waar de schrijver uitlegt.
How a word would be translated.
Hoe het vertaald zou worden.
From Aramaic into Greek.
Van Aramees naar Grieks.
I'll spare us some time and just say we see several examples of this in the New Testament.
Ik zal ons wat tijd besparen, maar er zijn verschillende voorbeelden daarvan in het Nieuwe Testament.
What that points to is this.
Waar dat naar verwijst is dit.
When the writers wrote,
wanneer de schrijvers dus schreven,
they expected their audience was more than just Aramaic-speaking Jews.
Dan ging de schrijver ervan uit dat hun publiek meer waren dan enkel de Arameese sprekers.
Though they were Jewish writers,
hoewel ze dus Joodse schrijvers waren,
and in some cases the immediate audience were Jews,
en in sommige gevallen was het directe publiek enkel Joden,
they clearly had in mind a Gentile audience.
En toch hadden zij in hun gedachten een heidens publiek,
as an ultimate audience,
als het ultieme publiek,
or as a secondary audience,
of het tweede publiek.
John chapter 20,
Johannes hoofdstuk 20,
starting in verse 26.
Vers 26.
This is again one of those passages describing the events after Jesus' resurrection.
Dit is weer een voorbeeld waarin geschreven wordt over de gebeurtenis na Jezus' opstanding.
10 of the apostles have seen Jesus alive.
10 van de apostelen hebben Jezus levend gezien.
They told Thomas.
En ze vertelden daarover aan Thomas.
Thomas had not seen Jesus.
En Thomas had Jezus niet gezien.
Said he would not believe unless he saw the wounds from his crucifixion.
En hij zei dat hij het niet zou geloven tenzij hij de wonden van de kruisiging zou zien.
Verse 26 through 29.
Vers 26 tot 29. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zeide: vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.
When Jesus says those are blessed who have not seen and have believed.
Dus wanneer Jezus zegt zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.
He's not saying that somehow that kind of faith is a better faith.
Dan zegt hij niet dat dat soort geloof een beter geloof is.
But he's talking about this simple fact.
Maar hij praat over dit simpel feit.
Thomas saw.
Thomas had het gezien.
But in the future, most people who would believe in Jesus would not see.
Maar in de toekomst zouden de meeste mensen die in Jezus zouden gaan geloven dat niet zien.
And how would their faith be established?
En hoe zou hun geloof dan worden bevestigd?
Verse 30 and 31.
Vers 30 en 31. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
That points to the purpose of this writing. It was for posterity.
Dat laat zien wat het doel van de geschriften zijn. Het verwijst naar een latere erfenis of een later publiek.
And just a brief word about the value of written-based faith.
Nog een klein woordje over de waarde van een geloof dat gebaseerd is op geschreven woord.
In Jude verse 3,
in Judas vers 3,
Jude says,
daar zegt Judas,
I was giving all diligence to write concerning the faith once for all delivered.
Dat hij, let me quickly look it up.
I've got it backwards, I think.
Daar zegt Judas, geliefde, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt om te doen met de vermaning.
He was giving diligence to write a common salvation.
Hij beijverde zich ervoor om te schrijven over het gemeenschappelijk heil.
And he was compelled to write concerning the faith once delivered.
En hij voelde zich geroepen om te schrijven over het geloof dat eens voor altijd was overgeleverd.
Those two ideas are related.
Die twee ideeën zijn aan elkaar verbonden.
We have a common faith.
We hebben dus een gemeenschappelijk heil.
Because your faith and my faith,
omdat het geloof van elk een van jullie en Jeff's geloof,
are all based on the same thing.
Allemaal gebaseerd zijn op hetzelfde ding.
Something outside of ourselves.
Iets buiten onszelf.
A religion that is subjective.
Een godsdienst die subjectief is,
where I have my own feelings inside me,
waar ik mijn eigen gevoelens in mijzelf heb,
and you have your own feelings inside you,
en jij hebt uw gevoelens in jou,
and you have your own feelings inside you,
en jij hebt jouw gevoelens in jou,
and each of us produces some kind of faith from those feelings,
en elk een van ons gaat een of ander geloof ontwikkelen uit die gevoelens,
that will never be a common faith.
Dat zal nooit een gemeenschappelijk geloof zijn.
My faith will be what I want it to be.
Mijn geloof zal dan zijn wat ik wil dat het is.
Your faith will be what you want it to be.
Jouw geloof zal dan zijn wat jij wilt dat het is.
But what God has given us,
maar wat God ons gegeven heeft,
is an objective revelation.
Is een objectieve openbaring.
It is in writing.
Het is op schrift neergesteld.
It is what it is.
Het is wat het is.
Doesn't matter. It doesn't matter what I want it to be or what you want it to be.
Het maakt niet uit wat ik wil dat het is of wat jij wilt dat het is.
I can point to it and say, that's what I believe.
Ik kan er naar wijzen en zeggen, kijk, dat is wat ik geloof.
You can look at it and evaluate it. You can see the same thing I see.
Jij kan daar naartoe kijken en beoordelen en zien wat ik zie.
And so we can have a common salvation.
En zo kunnen we dus ook een gemeenschappelijke redding hebben.
A common faith.
Een gemeenschappelijk geloof.
So, what I've said so far.
Dus wat ik tot nu toe gezegd heb is,
what we have in the Bible was intended for all peoples of all time.
Wat we in de Bijbel hebben was bedoeld voor alle mensen van alle tijden.
Compare the use of Old Testament writings by Gentiles in New Testament times.
Dus vergelijk het gebruik van Old Testament.
Compare the use of Old Testament writings.
Oud Testamentische geschriften.
By Gentiles.
Door de heidenen.
In New Testament times.
In New Testamentische tijden.
You have Old Testament books written for Israel.
Dus je hebt Oude Testamentische boeken geschreven voor het volk Israël.
And yet, in the New Testament, we read.
En toch lezen we in het Nieuwe Testament.
Romans chapter 15, verse 4.
Romeinen 15, vers 4. Waar staat geschreven? Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden.
Paul says they were written for our learning.
Paulus zegt, deze woorden zijn geschreven voor ons om te leren.
1 Corinthians chapter 10.
1 Corinthians hoofdstuk 10.
Verses 11 and 12.
Vers 11 en 12.
Paul has listed some of the sins committed by Israel in the wilderness.
Eerder heeft Paulus wat zonden opgenoemd die Israël deed in de woestijn.
He talks about what happened to them as a result.
En hij spreekt over wat er gebeurde als gevolg van die zonden.
Verse 11.
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is.
We talk about the books of Moses.
Wanneer we spreken over de boeken van Mozes.
The law.
De wet.
It was for the Jews.
Die was bedoeld voor de Joden.
But here Paul says.
Maar hier zien we dat Paulus zegt.
They were written for our admonition.
Ze zijn geschreven voor ons tot waarschuwing.
Speaking to the church in Corinth.
Sprekende tot de gemeente in Korinthe.
Including Gentiles.
Waar ook heidenen zaten.
In 1 Peter chapter 1.
1 Petrus hoofdstuk 1.
Peter makes this point.
Daar maakt Petrus dit punt.
The prophets of the Old Testament.
De profeten van het Oude Testament.
Didn't understand everything that they wrote.
Die begrepen niet alles wat zij schreven.
Verse 12.
Vers 12.
1 Peter chapter 1 verse 12.
1 Petrus 1 vers 12. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, en welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan.
So we had Old Testament writings.
Dus we hebben de Oud-Testamentische geschriften.
And the first audience was the nation of Israel.
En het eerste publiek daarvoor was de natie van Israël.
And yet the claim is.
En toch wordt er beweerd.
That from the very beginning.
Dat vanaf het begin.
God intended those writings.
Dat God de bedoeling had voor die, van die geschriften.
For Gentiles in the distant future.
Dat de heidenen daar nut van zouden hebben in de toekomst.
And that's the same way we look at the Bible today.
En dat is dezelfde wijze hoe wij vandaag de dag naar de Bijbel kijken.
So then yes, the scriptures apply to us.
Dus ja, de schrift heeft betrekking tot ons.
So then the second question is.
De tweede vraag is dan.
How does it apply to us?
Hoe heeft het betrekking tot ons?
And we can understand the answer to that.
En we kunnen het antwoord daarop begrijpen.
If we have reverence. And
als we eerbied hebben.
Discernment.
En onderscheidingsvermogen.
Let's talk about reverence.
Dus laten we over eerbied ontzag hebben.
In Leviticus chapter 8 and 9.
In Leviticus hoofdstuk 8 en 9.
There are instructions given.
Daar worden bepaalde richtlijnen gegeven, instructies.
Instructions pertaining to consecrating Aaron and his sons.
Instructies over het heiligen van Aaron en zijn zonen.
And there's going to be a sacrifice made.
En er moet dus een offer gebracht worden.
It talks about certain robes.
Er wordt gesproken over bepaalde kledij.
And rituals.
En rituelen.
And wave offering.
En wijwater.
As it does so.
En
as it does so.
En wanneer zich dat dan voordoet, wat daar staat geschreven.
Repeatedly.
Herhaaldelijk.
We are told that they did just as the Lord commanded.
Herhaaldelijk worden we dus gezegd dat zij deden net zoals de Heer hun geboden had.
I want to do this quickly.
Ik wil dit vlug doen.
But I want you to have it pressed upon you.
Ik wil dat jullie het goed zien en begrijpen.
The repetition of this statement.
De herhaling van deze frase. Statement.
Just as the Lord commanded.
Zoals de Heer het geboden heeft.
I'll read the first two or three.
Ik zal de eerste twee of drie lezen.
And then I'll just go through and highlight them for you.
En dan zullen we verder gaan en ze.
Chapter 8, verse 4 and 5.
Hoofdstuk 8.
Verse 4.
Vers 4. En Mozes deed zoals de Heer hem geboden had.
Verse 9.
De heilige diadeem zoals de Heer Mozes geboden had.
Where are you?
Verse 9.
Leviticus 8?
Yep.
Did you read the whole verse?
No.
Oh. Dutch is a very concise language. Verse 9, please.
Verse 9, complete. Vervolgens zette hij de tulband op het hoofd en bevestigde voor de tulband de gouden plaat, de heilige diadeem, zoals de Heere Mozes geboden had.
Verse 13.
En Mozes deed de zonen van Aaron naderen, bekleedde hen met een onderkleed, omgorde hen met een gordel en bond hun hoofddoeken om, zoals de Heere Mozes geboden had.
Verse 17.
Maar de stier met zijn huid, zijn vlees en zijn mes verbrandde hij met vuur buiten de legerplaats, zoals de Heere Mozes geboden had.
I could almost say, was het Heere, boden, wat. You hear that thing so many times. Keep going. Verse 21, just the end of the verse.
21, the end of the verse, you confuse me. De ingewanden echter en de onderschenkels wies hij met water en Mozes deed de gehele ram op het altaar hoog opgaan. Het was een brandoffer tot een lieflijke reuk, een vuuroffer was het voor de Heere, zoals de Heere Mozes geboden had.
Just the end of verse 29.
Van de ram ter inwijding viel die Mozes ten deel, zoals de Heere Mozes geboden had.
Verse 36.
Aaron en zijn zonen deden alles wat de Heere door de dienst van Mozes geboden had.
Chapter 9, verse 7.
Of course.
Verse 7, last part.
Bereid daarna de offergave des volks en doe voor hen verzoening zoals de Heere geboden heeft.
The end of verse 21.
En de borststukken en de rechterbovenschenkel bewoog Aaron als een weegoffer voor het aangezicht des Heren, zoals Mozes geboden had.
Now, I skipped a couple of those.
Ik heb er enkele overgeslaan.
But you see the repetition of that idea.
Maar je ziet de herhaling van dat idee.
Now, they're preparing a sacrifice.
Ze bereiden een offer voor.
Verse 22.
Vers 22 van hoofdstuk 9. Toen hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende het. Daarna daalde hij af, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het vredeoffer gebracht had.
En in vers 23.
Mozes nu en Aaron gingen in de tent ter samenkomst. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk en de heerlijkheid des Heren verscheen aan het gehele volk.
They've done everything just as the Lord commanded.
Ze hadden alles gedaan net zoals de Heer het geboden had.
Now they've prepared this offering.
En ze hebben het offer voorbereid.
Is God pleased?
Is God daarmee tevreden? Is dat hem wel gevallig?
The glory of the Lord appears.
De heerlijkheid van de Heer verscheen.
Fire comes out from the Lord in verse 24.
En vuur kwam uit van de Heer.
And consumed the offering.
En verteerde het altaar.
God has accepted this offering.
God aanvaarde het offer.
I think that would have been an impressive scene.
Ik denk dat dat een indrukwekkende gebeurtenis moet geweest zijn.
As the nation goes through this process.
Als de natie doorheen dit proces gaat.
There is this great God up there.
Daar is een grote God daar.
They have brought this offering.
Die dit offer aanvaarde.
And he has reached down and accepted it in fire.
En hij is nedergedaald en heeft het aanvaard door middel van dat vuur.
Chapter 10 verse 1.
Hoofdstuk 10 vers 1. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar vuurwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen hij hen niet geboden had.
Do you notice the difference?
Merk je het verschil op?
It's hard to miss it, isn't it?
Je kan er niet langs kijken.
They did not as the Lord had commanded them.
Zij deden niet wat de Heer hen geboden
had. Fire came down again.
En het vuur kwam nu naar beneden.
But this time it didn't consume the offer.
Maar die tweede keer verteerde dat niet het offer.
It consumed them.
Het verteerde hen.
These two sons of Aaron.
Deze twee zonen van Aaron.
They died.
En ze stierven.
Here you are, Aaron.
En hier ben je dan, Aaron.
Imagine it, Aaron.
Imagine.
You just imagine that you are Aaron.
Dus stel je voor dat jij Aaron bent.
You have just experienced one of the great high points of your life.
Je hebt juist een van de hoogtepunten van je leven meegemaakt.
You and your sons consecrated as God's priests.
Jij en je zonen zijn gewijd als Gods priesters.
An offering to the Lord.
En een offer aan de Heere.
And God himself ratifies this.
En God zelf die aanvaardt dat.
Fire comes down and accepts your offering.
En het vuur komt neer en aanvaardt dat offer.
And the next thing you know,
en het volgende wat je weet,
God's wrath reaches out and takes your two sons.
Komt Gods wraak en die neemt je twee zonen weg.
Sometimes we experience sudden changes in fortune.
Soms ervaren we plotselinge veranderingen in het geluk.
Those are the times when sometimes we just kind of lose control.
Dat zijn de momenten waar we de teugels kwijtraken.
Aaron, you cannot lose control here.
En Aaron mocht hier niet de controle kwijtraken.
Aaron could not break out in grief.
Aaron kon niet weggaan en rouwen.
Moses said to Aaron.
Moses zei tot Aaron.
It is what the Lord spoke, saying.
Dit is wat de Heer gesproken heeft.
Though by those who come near me, I will be treated as holy.
Aan degene die mij het naaste staan, zal ik mij de heilige betonen.
And before all the people, I will be honored.
En ten aanschouwen van het gehele volk zal ik mij verheerlijken.
So Aaron kept silent.
Dus dat Aaron zweeg.
The point is this.
Het punt is dit.
To honor God.
Om God te eren.
To treat his word as holy.
Om zijn woord als heilig te benaderen, te behandelen.
We have to do just as the Lord commanded.
Moeten wij doen net zoals de Heer geboden heeft.
That's what I'm talking about.
Dat is dus waar ik over spreek.
When I talk about reverence.
Wanneer ik spreek over eerbied.
Exodus chapter 16.
Exodus hoofdstuk 16.
Verse 4.
Vers 4. Toen zeide de Heer tot Mozes: zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle of het al dan niet wandelt naar mijn wet.
What happens in this chapter?
Wat hier in dit hoofdstuk gebeurt,
God says,
God zegt,
I'm testing them.
Ik stel hen op de proef.
To see if they will walk in my instruction.
Om te zien als ze naar mijn wet wandelen.
God says,
God zegt,
verse 5,
vers 5, en als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen.
So what's that about?
Waar gaat het over?
What's the test?
Wat is hier in de test?
God gives them manna for the first time.
Dus God geeft hen manna voor de eerste keer.
Verse 14.
Vers 14 lezen we. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, iets fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander: wat is dit? Want zij wisten niet wat het was, maar Mozes zeide tot hen: dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft.
Verse 16.
Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen naar het gelang van het zieletal.
As I understand the passage,
als ik deze passage begrijp,
God is saying,
daar zegt God dan dit:
it doesn't matter if you go out and try to gather a lot.
Het maakt niet uit als je naar buiten gaat en je probeert veel te verzamelen of weinig te verzamelen.
Each man is going to get enough for his family.
Ieder man zal genoeg voor zijn gezin pakken.
An omer apiece for each person in his tent.
Een gomer per hoofd namens het getal van de inwoners van de tent.
If I remember right, an omer is about a half a gallon or a gallon.
Als hij zich goed herinnert, is een gomer een halve gallon.
Say a liter and a half to 3 liters.
Dus tussen anderhalve liter en 3 liter.
Sure enough, verse 17, 18.
Vers 17 en 18. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het. De een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had, niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.
Just imagine going out and gathering a whole bunch.
Stel je voor dat je naar buiten gaat en je gaat heel veel verzamelen.
You get home and you measure it.
En je gaat naar huis en je meet het.
You got exactly the same amount everybody else does.
En je hebt evenveel als wat de rest verzameld heeft.
God said, don't save any of it till morning.
En God zegt, bewaar niks tot de morgen.
Might be tempting to save it till morning.
Het kan misschien verleidelijk zijn om het te bewaren tot de morgen.
They're out in the wilderness.
We zitten in de woestijn.
There's no Aldi's grocery store.
Er is geen Aldi in de buurt.
They might need something tomorrow.
Of een Albert Heijn, en ze zouden misschien morgen iets nodig hebben.
God says, don't save it.
God zegt, niet bewaren tot de volgende dag.
Verse 20.
Vers 20. En Mozes zeide tot hen: niemand laat ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen.
Did it say, and stunk?
Ja.
Well, verse 22.
Vers 22. En op de zesde dag verzamelden zij 2 maal zoveel brood, 2 gomen voor ieder, en al de vorsten der vergadering kwamen met Mozes berichten.
They seem surprised.
Ze lijken verrast.
It seems they didn't mean to get twice as much.
Het leek erop dat zij niet de bedoeling hadden om twee keer zoveel te vergaderen.
So they come to Moses.
En ze gaan naar Mozes.
What's this?
Hoe komt dit?
Remember back in verse 5?
Herinneren we ons in vers 5?
God had said they would gather twice as much on the sixth day.
God had gezegd dat ze op de zesde dag twee keer zoveel zouden verzamelen.
So in verse 23?
Dus in vers 23.
Moses said.
Zegt Mozes. Dit is wat de Heer gezegd heeft. Een rustdag, een heilige Sabbat, is het morgen voor de Heer. Bak wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt. Laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.
Verse 24.
Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maden in.
Can't you imagine?
Kunt u inbeelden?
When Moses says, save it over for tomorrow.
Dat wanneer Mozes zegt, ja, bewaar het voor morgen.
Some of them would have thought.
Dat sommigen misschien gedacht zouden hebben.
We already tried that.
We hebben het al geprobeerd.
We didn't have very good results with that.
En dat was niet echt goed gelukt.
Didn't matter.
Het maakt je niet uit.
If God says, save it over.
Als God zegt, bewaar het.
Save it over.
Dan moet je het bewaren.
Moses says, don't go out tomorrow.
En Mozes zei, ga morgen niet uit.
There won't be any out there tomorrow.
Want er zal morgen niks zijn.
It's a Sabbath.
Het is een Sabbat.
Verse 27.
Vers 27. Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet.
So, the Lord says to Moses in verse 28.
Daarom zeide de Heer tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden?
They're having trouble learning the lesson.
Ze hebben moeite om de les te leren.
They need to just do what God said.
Ze moeten doen wat God zegt.
And they need to pay attention to the context.
En ze moeten aandacht geven op de context waarin Gods woorden gesproken worden.
If God is talking about the sixth day,
als God spreekt over de zesde dag,
and he says something different,
en hij zegt daarin iets anders,
then when it's the sixth day,
wanneer het dan die zesde dag is,
take God's instruction for the sixth day.
Neem dan Gods instructie voor de zesde dag.
Deuteronomy 8.
Deuteronomium 8.
Forty years later.
They're
about to go into the promised land.
Ze staan op het punt om het beloofde land binnen te gaan.
Before they go to the promised land.
En voordat ze het beloofde land binnen gaan.
There is a reminder of everything that has happened.
Is er een herinnering aan alles wat er tot dan is gebeurd.
Verse 2.
Vers 2. Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zou het onderhouden.
Testing you.
Op de proef stellen.
That's what God said he was doing in Exodus 16.
Dat is wat God zegt dat hij aan het doen was in Exodus 16.
Verse 3.
Vers 3. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
The lesson was, man does not live by bread alone.
De les hierin was dat de mens niet leeft van brood alleen.
Man lives by every word of God.
De mens leeft van elk woord van God.
Put your trust in God.
Stel je vertrouwen op
God. Do what God said.
Doe wat God zegt.
And you'll live.
En je zult leven.
He'll take care of you.
Hij zal voor je zorgen.
Now, you may recognize that passage.
Nu, we zullen dat deze quotatie herkennen.
I think we did this last year.
We hebben dit vorig jaar behandeld.
Let's briefly notice it again.
Dus laten we kort erbij stilstaan.
Can you think about a time?
Kan je denken aan een tijd?
In verse 2 this says, God led you in the wilderness.
In vers 2 wordt er gezegd, God heeft in de woestijn geleid.
Can you think of a time?
Kan jij dus
when God led someone in the wilderness?
Kan jij je een tijd herinneren waarin God iemand in de
woestijn? This says 40 years.
In de woestijn heeft geleid.
Can you think of a time when God led somebody into the wilderness for 40 days?
Kan jij deze vergelijking maken van 40 jaar met 40 dagen?
This says they were tested.
En hier staat, zij werden op de proef gesteld.
Where someone was tested.
Waar iemand dus op de proef werd gesteld.
Can you think of some place where God led somebody into the wilderness for 40 days to be tested?
Kan je een plaats in de schrift herinneren waarin iemand voor 40 dagen in de wildernis, in de woestijn, op de proef werd gesteld?
This says they were hungry.
Hier staat dat ze honger waren.
Somebody was led into the wilderness by God, by the Spirit of God.
En iemand werd dus in de wildernis geleid door de Geest van God.
40 days.
40 dagen.
And then he was hungry.
En dan was hij hongerig.
And he said, man does not live by bread alone.
En deze mens zegt dan, hij zal niet leven van brood alleen.
But by every word that proceeds from the mouth of God.
Maar van elk woord dat uit de mond Gods uitgaat.
Jesus, when he was tempted in the wilderness.
Jezus wanneer hij verzocht werd in
Matthew chapter 4.
Matthäus hoofdstuk 4.
And in that chapter,
en in dat hoofdstuk,
the text says he was hungry.
Daar staat dat hij hongerig werd.
And the devil has challenged him.
En de duivel stelde hem op de proef.
If you're the son of God,
als jij de zoon van God bent,
turn those stones to bread.
Verander dan die stenen in broden.
And Jesus' response,
en Jezus antwoord,
was an appeal to this Old Testament story.
En het was een verwijzing naar dit Oude Testamentisch verhaal.
Where God tested his people.
Waar God zijn volk op de proef stelde.
And where the lesson was, you just do what I say.
En waar dus de les was, gij doet wat ik u zeg.
And so Jesus would not turn those stones into bread.
En Jezus zou dan ook die stenen niet in brood veranderen.
Not because God had said, thou shalt not turn stones into bread.
En dat is niet omdat God niet had gezegd, gij zult die stenen niet in brood veranderen.
There's no indication God had said that.
Er is nergens een indicatie dat God dat heeft gezegd.
But Jesus came not to do his own will.
Maar Jezus kwam niet om zijn eigen wil te doen.
But the will of him that sent him.
Maar om de wil te doen die hem gezonden heeft.
And so Jesus didn't have the attitude.
Dus Jezus had ook niet de houding.
That he could play games with God's instructions.
Dat hij spelletjes kon spelen met Gods instructies.
He had reverence for God's instructions.
Hij had eerbied voor Gods instructies.
And if he didn't have an instruction from God to turn stones to bread.
En als hij geen instructie van God had gekregen om stenen in brood te veranderen.
He didn't do it.
Dan deed hij het ook niet.
Now when we look at the written word of God.
Dus wanneer wij kijken naar het geschreven woord van God.
We've looked at a story in Leviticus.
Dan kijken we naar een verhaal in Leviticus.
And another one in Exodus.
En een ander in Exodus.
Where God spoke to people.
Waar God sprak met mensen.
But the written word of God needs to be viewed with the same reverence.
Maar het geschreven woord van God moet dus met dezelfde eerbied benaderd worden.
In Acts chapter 4 and verse 25.
In Handelingen hoofdstuk 4 vers 25.
There's a quotation from Psalm 2.
Daar is een aanhaling, een quotatie van Psalm hoofdstuk 2.
David wrote Psalm 2.
En David is daar de auteur van.
But in Acts chapter 4 verse 25.
Maar in Handelingen hoofdstuk 4 vers 25.
It attributes the psalm.
Daar wordt de psalm toegeschreven
to the Holy Spirit.
Aan de Heilige Geest.
And says that the Holy Spirit said this.
En daar staat dus geschreven dat de Heilige Geest het heeft gezegd.
By the mouth of David.
Door de mond van David.
In Hebrews 10.
In Hebreeën hoofdstuk 10.
Jeremiah chapter 31 is quoted.
Daar wordt Jeremia hoofdstuk 31 gequoteerd.
It is cited as what the Holy Spirit says.
En er wordt dus aangehaald dat dat hetgene is wat de Heilige Geest zei.
Verse 15.
Okay. Hebrews chapter
10 verse 15.
Hebreeën hoofdstuk 10 vers 15. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd had.
In 2 Timothy chapter 3.
In 2 Timotheus hoofdstuk 3.
Paul refers to the scriptures Timothy knew from childhood.
Daar verwijst Paulus naar de geschriften die Timotheus kende van kindsbeen af.
Would have been the Old Testament scriptures.
Dat zou een verwijzing zijn naar de Oud-Testamentische geschriften.
The word scripture, the Greek word translated scripture.
Het Griekse woord waaruit het woord geschrift is vertaald.
Just means writing.
Dat betekent gewoon een geschrift.
The Greek word can be used for any writing.
Dus dat woord kan gebruikt worden voor elk geschrift.
But in the Bible,
maar in de Bijbel,
it's always used for writings of God.
Wordt het altijd gebruikt verwijzend naar geschriften die afkomstig zijn van God.
In 2 Peter chapter 3, again, verse 15.
In 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 15.
We noted in a previous lesson.
Daar hebben we in de eerdere les opgemerkt.
Paul's writings.
Dat Paulus geschriften.
Were classified with the scriptures.
samen genoemd werden met de overige schriften.
They were being regarded as the word of God.
Dus ze werden beschouwd als zijnde het woord van God.
So when we talk about the principle of reverence for God's word,
dus wanneer wij praten over de gedachte van eerbied hebben voor het woord van God,
we're talking about the attitude that Jesus demonstrated,
dan hebben we het over de houding die Jezus liet zien,
not the attitude that Nadab and Abihu demonstrated,
niet de houding die Nadab en Abihu lieten zien,
and we're talking about demonstrating that attitude with regard to the written word.
En we hebben het dan over die houding die wij hebben ten opzichte van het geschreven woord.
Now I think we can understand the Bible if we have reverence and discernment.
Nu, ik had gezegd dat we de Bijbel kunnen verstaan als we eerbied en onderscheidingsvermogen hebben.
Let's talk a little bit about discernment.
Laten we dus over onderscheidingsvermogen wat nadenken.
For example,
bijvoorbeeld,
Matthew chapter 19, verse 21.
Matthäus hoofdstuk 19, vers 21.
Jesus tells the rich young ruler.
Daar vertelt Jezus de rijke jongeling.
Sell everything you have.
Verkoop alles wat jij hebt.
And give it to the poor.
En geef het aan de armen.
Do we need to sell everything that we have and give it to the poor?
Moeten wij alles verkopen wat we hebben en aan de armen geven?
Does Matthew 19, 21 require us to do that?
Is Matthäus 19, 21 een vereiste voor ons om dat te doen?
Well, we're really asking this question.
Eigenlijk vragen we, stellen we deze vraag.
How do we apply scripture to ourselves?
Hoe passen wij de schrift toe op onszelf?
It's applicable to us.
Het is toepasbaar op ons.
How?
Maar hoe?
And the answer is, generally.
En het antwoord is dan ook dat in het algemeen.
We need to apply it to ourselves, just as the first readers would have applied it to themselves.
Dat we het evenzeer op onszelf moeten toepassen zoals de eerste lezers dat op zichzelf moesten toepassen.
Well, how would the first readers have understood Matthew 19, 21?
Wel, hoe zouden de eerste lezers Matthäus 19, vers 21 begrepen hebben?
Did the first readers believe that they needed to sell everything they had and give it to the poor?
Geloofden zij dat zij alles moesten verkopen en aan de armen geven?
We certainly find generosity among the first readers.
Wat we zeker terugvinden bij de eerste lezers is dat zij genereus waren, vrijgevig waren.
We certainly see sacrificial attitudes.
We zien zeker dat zij een opofferende houding hadden.
But we see plenty of examples indicating they did not believe they had to sell everything they had.
Maar we zien vele indicatoren in de schrift dat zij niet geloofden dat ieder en elk van hun alles moest verkopen wat zij hadden.
Peter made it clear to Ananias and Sapphira.
We kennen het voorbeeld van Petrus en Ananias en Sapphira.
They had a choice in whether or not they gave all of the money.
Zij hadden een keuze of zij al het geld zouden geven of niet.
The problem was they lied.
Het probleem daar was dat ze logen.
And they lied to God.
Ze logen tot God.
But look at 1 Timothy chapter 6.
Laten we eens naar 1 Timotheus hoofdstuk 6 gaan.
Verse 17.
Vers 17.
Paul tells Timothy.
Daar zegt Paulus tegen Timotheus.
What he needs to tell those who are rich.
Wat hij moet vertellen aan hen die rijk zijn.
Verse 17.
Hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden, niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.
Did you get verse 18 also?
Yeah.
Okay. We don't see them being told to sell everything.
Dus we zien hier dat ze niet gezegd worden om alles te verkopen.
We do see them being told to be generous.
We zien wel dat ze gezegd worden om vrijgevig te zijn.
We do see them being told that what they have from God.
We zien dat hen wordt gezegd dat wat zij hebben, dat zij dat van God hebben gekregen.
There's a lesson in Matthew 19.
Er is dus een les te leren in Matthäus 19.
The rich young ruler.
De rijke jongeling.
There's a lesson that is for us.
En die les is ook voor ons.
And it's really the same lesson that was intended for the first century audience.
En het is dezelfde les die ook in de eerste eeuw moest geleerd worden.
It may take a little discernment.
En het vergt een klein onderscheidingsvermogen.
Maybe before I read the whole chapter.
Misschien voordat ik het hele hoofdstuk heb gelezen.
I may wonder.
Ik zou misschien de vraag kunnen stellen.
Do I need to sell everything I have?
Moet ik alles verkopen wat ik heb?
And give it to the poor.
En aan de armen geven?
But I don't have to read very much.
Maar ik moet niet veel anders lezen.
Before I can see.
Voordat ik kan zien.
No, I don't necessarily have to do that.
Nee, ik moet dat niet noodzakelijk doen.
But Jesus was challenging that man.
Maar Jezus was die man uit aan het dagen.
Because that man lacked the kind of heart that he needed to have.
Omdat die man het ontbrak aan de juiste hartsgesteldheid die hij zou moeten hebben.
Not everything said to one person is equally required of another person.
Dus niet alles wat tot één persoon wordt gezegd is daardoor van toepassing op alle personen.
It may seem like a silly example, but I'll use it.
Het lijkt misschien een dwaas voorbeeld, maar ik ga het toch gebruiken.
Colossians chapter 3, verse 18.
Colossense hoofdstuk 3, vers 18.
Wives,
vrouwen,
be in subjection to your husbands.
Wees uw man onderdanig.
Husbands,
mannen,
love your wives.
Heb uw vrouw lief.
Don't be bitter against them.
Wees niet ruw tegen haar.
Verse 20, children.
Vers 20, kinderen.
Obey your parents.
Gehoorzaam uw ouders.
Verse 21.
Vers 21.
Fathers,
vaders.
Don't provoke your children.
Prikkel uw kinderen niet.
And so on.
En ga zo maar door.
Now, wouldn't it be silly?
Zou het niet dwaas zijn?
If Hank,
als Hank,
decided to follow verse 18.
Hank zou beslissen om vers 18 na te gaan volgen.
And Celia,
en Celia,
decided to follow verse 19.
Zou beslissen om vers 19 na te volgen.
And Peter,
en ik,
decided to obey Levi.
Zou beslissen om Levi te gehoorzamen.
And so on.
En ga zo maar door.
Well, that seems silly.
Dus dat lijkt misschien dwaas.
That doesn't take a lot of discernment.
Daar is niet veel onderscheidingsvermogen voor nodig.
But it's just an acknowledgement.
Maar het is wel een erkenning.
God gives instructions.
God geeft dus instructies.
He may give instructions for the first 5 days.
En hij kan misschien instructies geven voor de eerste 5 dagen.
And then a different instruction for the 6th day.
En een andere instructie voor de 6e dag.
Well, let's have enough discernment to make that distinction.
Laten we voldoende onderscheidingsvermogen hebben om dat onderscheid te kunnen maken.
He may give instructions to parents.
Hij kan misschien instructies aan ouders geven.
And other instructions to children.
En andere instructies aan kinderen.
Let's have enough discernment to make that distinction.
Dus laten wij ook daar in het genoeg onderscheidingsvermogen hebben om dat onderscheid te kunnen maken. Het is niet moeilijk.
And we do it all the time.
En we doen het de hele tijd.
In our everyday communications.
In ons alledaagse communicatie.
And what God has chosen to do.
En wat God ervoor gekozen heeft om te doen.
Communicate His will to us.
Om zijn wil naar ons toe te communiceren.
In our world.
In onze wereld.
Using our means of communication.
Terwijl hij onze manieren van communicatie gebruikt.
The ability which He Himself put in us.
En die mogelijkheid heeft God zelf in ons gelegd.
He's the one who has wired our brains.
Hij is degene die ons brein heeft in elkaar gestoken.
And he has chosen to communicate with us.
En hij heeft ervoor gekozen om met ons te communiceren.
In a manner where we use the skill that he's given us.
Op zo'n wijze waarin wij de vaardigheden die hij ons heeft gegeven, dat we die zouden gebruiken.
I want to edit just a little bit here. Last night,
gisteravond,
Dirk came by the house. Dirk.
Kwam Dirk langs.
We're staying in Dirk's house.
Dus wij, Jeff en Libby, logeren in Dirk's huis.
Dirk is staying with Rolf.
En Dirk logeert bij Rolf.
Sorry about that, Rolf.
He says Rolf.
I don't know how you say his name. Dirk came by and said to Libby.
Dus Dirk kwam langs en zei tot Libby.
Let the cat in.
Laat de kat naar binnen.
Overnight.
Gedurende de nacht.
I was in the back room.
Dus ik was in de slaapkamer.
Dirk did not see me.
Dirk had Jeff niet gezien.
At least not when he said that.
Dus tenminste niet terwijl hij dat heeft gezegd.
But I understood.
Maar ik begreep.
That applied to me as well.
Dat ook op mij van toepassing was.
Dirk said to Libby.
Dirk zei tot Libby.
There's a half can of food in the refrigerator.
Er is een halve blik voedsel in de frigo.
Put it in the bowl.
Doe het in het kommetje.
Put it outside.
En zet het maar buiten.
Now, I can understand.
Ik kan begrijpen.
I have this much discernment.
Ik heb voldoende onderscheidingsvermogen.
I can discern that the cat can eat the food.
Ik kan dus onderscheiden dat de kat het voedsel zal gaan eten.
I can also understand that didn't apply to me.
Ik kan dus ook wel begrijpen dat dat eten van dat voedsel dat dat niet betrekking had op Chef.
The food wasn't for me.
Dus het voedsel was niet voor hem.
There's a lesson for me.
Dus er is een les daarin voor mij.
Is it really difficult to understand?
is het echt moeilijk om te begrijpen
that papa means father and not potato.
Dat papa vader betekent en niet patat of aardappel.
Only if I isolate it from its immediate context.
Alleen wanneer ik het isoleer van zijn directe context.
Peter is saying, come to papa.
Als ik dus zeg, kom naar mij, kom naar papa.
And its larger context.
En de grotere context.
We're in Belgium, not Guatemala.
Dus we zijn in België en niet in Guatemala.
And when I hear Peter's instructions.
En wanneer ik dus Peter zijn instructie hoor.
I have some context.
Dan heb ik ook een context daarbij.
If I isolate these instructions from the context,
als ik zijn instructies isoleer van de context,
I might end up eating cat food.
Dan ja, zou ik misschien wel eens kattenvoeder kunnen gaan eten.
But discernment is not speculation.
Onderscheidingsvermogen is niet speculatie.
Earlier we said the New Testament is written to us.
Dus eerder hebben we gezegd dat het Nieuwe Testament voor ons is geschreven.
Not just people in the first century.
Dus niet enkel de mensen in de eerste eeuw.
But it is a truth.
Maar het is een waarheid.
That the first audience were people in the first century.
Dat het eerste publiek mensen waren in de eerste eeuw.
We are the secondary recipients.
Wij zijn de tweede die bedoeld worden.
And so we need to understand.
Dus we moeten begrijpen.
What the writings meant in the time of their writings.
Wat de geschriften dus betekenden in de tijd dat ze geschreven werden.
Before we can properly understand how to apply them to us.
Voordat we goed kunnen begrijpen wat de woorden voor ons betekenen.
There will be allusions and frames of reference that we may not recognize.
Dus er kunnen misschien verwijzingen zijn en bepaalde gebruik van frases die waar wij niet bekend mee zijn en die we niet herkennen.
Without looking at that culture.
Zonder dat we naar die cultuur zouden kijken.
That doesn't mean we need to go to a museum and become an expert in that culture.
Maar dat betekent niet dat wij naar een museum moeten gaan en een expert moeten worden in die cultuur.
The Bible is a large enough book.
De Bijbel is een boek dat groot genoeg is.
It paints a picture of that culture.
En het geeft een beeld weer van die cultuur.
We can often discern the culture.
Dus we kunnen vaak de cultuur zelf onderscheiden.
From the Bible itself.
Door in de Bijbel zelf te gaan kijken.
In Exodus chapter 12.
In Exodus hoofdstuk 12.
There have been 9 plagues.
Daar waren 9 platen.
God zou de Israëlieten uit Egypte.
God zou de Israëlieten, 9 plagen. God zou de Israëlieten uit Egypte leiden.
It's going to take one more plague.
En er zou nog 1 plaag komen.
The death of the firstborn child in each house.
De dood van de eerstgeborene in elk huis.
But not in the Israelite houses.
Maar niet in het huis van de Israëlieten.
There to take a lamb.
Zij moesten een lam nemen,
kill it.
Het doden,
put the blood on the doorpost.
Het bloed op de deurposten smeren,
eat the lamb.
Het lam eten,
they're to eat it in haste.
En ze moesten het haastig eten,
with their sandals on their feet,
met hun sandalen aan,
their loins girded,
hun lenden omgord,
and their staff in their hand.
En hun staf in hun hand.
Now with just that verse,
met enkel dat vers,
do you suppose that they normally had sandals on their feet? When they were in the house.
Denk je dat zij normaal gezien sandalen aan hun voeten zouden hebben wanneer ze in huis waren?
Or was that an exceptional thing?
Of was dat iets uitzonderlijk?
Like eating a meal.
Zoals het eten van een maaltijd.
With your loins girded.
Met uw lenden omgord.
Or eating a meal.
Of een maaltijd eten.
With a staff in your hand.
Met een staf in je hand.
When did you have a staff in your hand?
Wanneer je een staf in je hand hebt.
When you're walking.
Dat doet je alleen als je
when did you have your loins girded?
Wanneer heb je lenden omgord?
When you're running.
Wanneer je gaat lopen.
When did you have your sandals on your feet?
Wanneer heb je sandalen aan je voeten?
Not when you're sitting there eating lamb.
Niet wanneer je neerzit om lam te eten.
Then we come to Genesis chapter 18.
We komen aan Genesis 18.
Verse 4.
Vers 4.
Guests come to Abraham's tent.
Daar komen gasten naar Abraham's tent.
He has their feet washed.
En hij wast hun voeten.
Genesis 19.
Genesis 19.
Verse 2.
Vers 2.
Guests come to Lot's house.
Daar komen gasten naar Lot's
house. Washes their feet.
En de voeten worden gewassen.
Genesis chapter 24.
Genesis 24.
Verse 32.
Vers 32.
Abraham's servant comes to the house of Rachel, Rebecca and Laban.
Daar komt Abraham's dienstknecht aan het huis van, hoe was het?
Rebecca and Laban.
Rebecca en Laban.
And their father Bethuel.
En hun vader.
And Laban provides for the servant.
En Laban voorziet voor de slaaf.
To have his feet washed.
Om zijn voeten te laten wassen.
Joseph's brothers go down to Egypt.
Jozef's broers gaan naar Egypte.
The second time.
De tweede keer.
They're told to go to Joseph's house.
En ze worden verteld om naar Jozef's huis te gaan.
And servants provide for their feet to be washed.
En slaven werden voorzien om de voeten te wassen.
Judges chapter 19.
Rechteren hoofdstuk 19.
Ze Levi. Went to Bethlehem.
Ging naar Bethlehem.
To find his runaway concubine.
Om zijn weggelopen concubine ging.
He heads back north.
En hij gaat weg.
Stops in the city of Gibeon.
En stopt in de stad Gibeon.
An old man.
En een oude man.
An old Ephraimite.
Een oude Ismaëlite.
He invites him into his house.
Nodigt hem in zijn huis.
And provides for his feet to be washed.
En voorziet dat de voeten gewassen worden.
What impression do you get about their culture?
Welke indruk krijg je dan van hun cultuur?
I've got three more passages here.
Hij heeft nog drie voorbeelden.
Do we need to go through them?
Moeten we daar doorheen gaan?
Before we start to get the idea.
Voordat we het idee krijgen.
They didn't wear sandals in the house.
Ze droegen geen sandalen in het huis.
They had bare feet.
Ze liepen blootvoets.
But if they had those sandals on their feet outside.
Maar als ze die sandalen buiten aan hadden.
Those would be nasty, ugly, dirty bare feet.
Dat zouden dan als ze geen, if they didn't wear sandals.
With sandals, your feet get dirty.
Okay. Als je sandalen draagt, dan worden je voeten vuil.
They come in the house.
Dus ze komen dus het huis binnen.
Take the sandals off.
Nemen hun sandalen af.
Now you have nasty, dirty, bare feet.
Dus ze hadden dan vieze, vuile, blote voeten.
And every time we see somebody come into a house.
En iedere keer wanneer we iemand
aan het huis. They get the feet washed.
Zien binnenkomen, dan zien we ook dat hun voeten worden gewassen.
Do we get a picture for the culture?
Zien we dan welk beeld er gecreëerd wordt van de cultuur?
And we come to the New Testament.
Wanneer we naar het Nieuwe Testament gaan.
And let me remind you one other passage.
Laat me u herinneren aan nog één passage.
In 1 Samuel 25.
In Samuel 25.
Verse 41.
Vers 41.
Abigail.
Abigail.
The woman whose husband's name was Fool.
De vrouw wiens man de naam had Dwaas.
Her husband has died.
Haar man was gestorven.
And without going into the story.
En om niet te veel in het verhaal in te gaan.
David has been impressed with Abigail.
En David was onder de indruk van Abigail.
And he wants to marry her.
En hij wil haar trouwen.
And she sends word back to him.
En zij stuurt een woord terug naar David.
She is just a maid.
Zij is slechts een dienstmaagd.
To wash the feet.
Om de voeten te wassen.
Of the servants of David.
Van de slaven van David.
In other words.
Met andere woorden.
She's big, very humble.
Zij is zeer nederig.
I'm not even worthy of being your servant.
Ik ben zelfs niet waardig om uw slaaf te zijn.
I just will wash the feet of your servants.
Ik wil slechts de voeten van uw slaven wassen.
And then she went married.
En dan. Things and tourism.
But we start to get an understanding.
Maar we krijgen wel een begrip.
It was a necessary task.
Het was een noodzakelijke opdracht.
It was a task performed by the lowly.
Het was een taak die gedaan werd door de laagste.
But it was a hospitable act.
Maar het was een opdracht van nederigheid.
And it was noteworthy when somebody of rank would lower himself and do this.
En het was zeer benoemenswaardig wanneer iemand van een bepaalde status zich vernederde om zoiets te doen.
For someone of high rank. Or for somebody else.
Voor iemand anders.
Jesus' disciples.
Jezus zijn discipelen.
The night that he was betrayed.
In de avond dat hij werd overgeleverd.
The night he ate the Passover supper.
In de avond dat hij het Pascha had met hen.
Jesus' disciples were arguing.
Daar waren Jezus zijn discipelen aan het ruzien.
Which of them was greatest in the kingdom?
Wie van hen de grootste in het koninkrijk zou zijn.
After they've eaten.
Nadat ze gegeten hadden.
Jesus rises from supper.
Jezus staat dan op.
And he begins to wash their feet.
En hij begint hun voeten te wassen.
Peter says, oh, you're not going to do that for me.
Peter zegt, nee, jij mocht dat niet doen voor mij.
That would be inappropriate.
Dat zou niet juist zijn om dat zo te doen.
You're greater than I am.
Jij zit veel meer dan ik.
You shouldn't wash my feet.
Jij moet mijn voeten niet wassen.
Jesus says,
Jezus zegt,
if I don't wash,
als ik niet was,
then you're not going to be clean.
Dan zul je niet rein worden.
And whoa, wash all of me then.
En hij zegt, ja, was dan al de voeten.
No, just what needs washing.
Enkel wat hij was.
Just your feet. If you've had a bath, you don't need all over.
Enkel de voeten.
That little bit says that.
I hope so.
What's the point?
What is het punt?
Peter's feet needed washing.
Petrus zijn voeten die hadden
they were dirty.
Een wassing nodig. Ze waren vuil.
Why were they dirty?
Ze waren vuil. Waarom was dat?
Nobody washed his feet.
Had niemand zijn voeten gewassen?
Why nobody washed his feet?
Waarom had niemand zijn voeten gewassen?
All the disciples were too busy arguing.
De discipelen waren te druk bezig met ruzie te maken.
I'm greater than you are. No, I'm greater than you are.
Ik ben meer als u. Ik ben meer als u.
You kind of lose your argument if you get down and wash his feet.
En uiteindelijk, ja, verlies je wel je argument als je neergaat om de voeten te wassen.
So Jesus says,
dus Jezus zegt,
I've taught you a lesson.
Ik heb u hier een les geleerd.
You're to do as I have done.
Je moet doen zoals ik.
Serve one another.
Elkaar dienen.
Alright, now hermeneutics.
Dus hermeneutiek.
Discernment.
Onderscheidingsvermogen.
Can I recognize the cultural practice?
Kan ik een cultureel gebruik herkennen?
Can I see Jesus is not talking about a religious ritual?
Kan ik hierin zien dat Jezus niet spreekt over een godsdienstig ritueel?
Where I live in the United States.
Waar ik leef in de in Amerika.
There is a religious group.
Daar is een godsdienstige groep.
Once a year.
En eens per jaar.
They have a religious ritual.
Hebben ze dus een godsdienstig ritueel?
They all get up in the morning.
Waar ze allemaal opstaan in de ochtend.
Get thoroughly bathed and clean.
En waar ze dus goed gewassen en zuiver worden.
Put on their church clothes.
En hun kleren voor naar de kerk te gaan aandoen.
They go to church.
Ze gaan naar de kerk.
Take off their shoes.
Nemen hun schoenen af.
Not sandals.
Geen sandalen.
After they've not gone on dirty roads.
En nadat ze niet op een vuile weg hebben gewandeld.
They've been traveling in cars.
Want ze hebben gereisd met
air-conditioned cars.
Ze hebben mooie wagens.
And they just had a bath.
En ze hebben juist een bad gehad.
And they go and have a foot washing service.
En ze gaan naar de samenkomst.
As a religious ritual.
Om voetwassing te hebben als een godsdienstig ritueel.
They lack discernment.
Zij missen het onderscheiden.
Does it take a rule book to tell me?
Heeft dat een boek van regels nodig om mij dat te leren?
How to understand the washing of feet in the Bible?
Hoe ik de voetwassing van Jezus in de Bijbel moet begrijpen?
Does it take an encyclopedia to tell me?
Heeft dat een encyclopedie nodig om mij dat te vertellen?
About the culture of the times.
Over de cultuur van de tijd.
That foot washing was a regularly thing done.
Dat voetwassing iets was wat altijd gebeurde.
That it was regarded as something to be done by the servants.
Dat het iets was wat gedaan werd door de slaaf.
And that somebody would have to be humbling himself to do it for another.
En dat iemand zich eigenlijk zou moeten vernederen om het voor een ander te doen.
And that Jesus' lesson for us.
En dat Jezus zijn les voor ons.
Is that we need to humble ourselves.
Is dat wij onszelf moeten vernederen.
And if your feet are dirty.
En als uw voeten dus vuil zijn.
And if you come into my house.
En als jij in mijn huis komt.
And it is my house rules that we go barefoot.
En het is mijn huisregel dat we met bloot voeten rondlopen.
I have to wash your feet.
Dan moet ik uw voeten wassen.
But it's not a religious ritual.
Maar het is geen godsdienstig ritueel.
Well, that's just discernment.
Dat is dus onderscheidingsvermogen.
But it's discerning what the Bible tells us about the culture.
Maar het is een onderscheiding van wat de Bijbel ons leert over een bepaalde cultuur.
Let me quickly give you two other examples.
Laat me u vlug nog twee andere voorbeelden geven.
Of inventing culture.
Of van het uitvinden van cultuur.
Jesus said it is harder for a rich man to go to heaven.
Jezus zei, het is moeilijker voor een rijk om naar de hemel te gaan.
Than for a camel to go through the eye of a needle.
Dan dat een kameel door het oog van een naald zou gaan.
Have you ever sewn anything with a needle?
Heb je ooit dan iets genaaid met een naald?
Take that needle.
En neem die naald.
Take the thread.
En neem de draad.
You gotta get the thread into the eye of the needle.
En je moet dus die draad in het oog van de naald krijgen.
And after you're 40 years old.
En als je 40 jaar bent.
It is impossible.
Dan is het onmogelijk.
Now imagine trying to get a camel through the eye of a needle.
Probeer je nu dus in te beelden om een kameel door het oog van de naald te krijgen.
But some of you.
Maar enkele van jullie.
May have heard.
Hebben misschien gehoord.
The theologians tell us.
Dat theologen ons zeggen.
That Jesus wasn't talking about a needle.
Dat Jezus niet over een naald aan het spreken was.
And a camel.
En een kameel.
He was talking about a hole in the wall of Jerusalem.
Hij was aan het spreken over een gat in de muur in Jeruzalem.
A small gate.
Een smalle poort.
A small passageway.
Een smalle doorgang.
That a camel could not easily go through.
waar een kameel niet gemakkelijk zou kunnen doorgaan.
But at night, all the other gates would be closed.
Maar 's nachts zouden alle andere poorten toe zijn.
And if you and your camel got back to the city late at night,
en als jij en je kameel 's avonds laat zou terugkomen naar de stad,
you would have to take your camel through this small gate.
Dan zou je dus met je kameel door die smalle poort moeten gaan.
And your camel would have to get down on its knees.
En de kameel zou dus op zijn knieën moeten gaan.
And go through the hole like this.
En zou dus op die wijze door het gat moeten gaan.
And they called that gate.
En ze noemen dan die poort.
The eye of the needle.
Het oog van de naald.
And that's what Jesus was talking about.
En dat is waar Jezus over sprak.
Have any of you ever heard that story?
Heeft iemand van jullie dat al gehoord?
It is completely made up.
Het is volledig verzonnen.
There is no basis to it in history.
Er is geen enkele fundering voor in de geschiedenis.
Somebody saw a passage that they thought to be difficult.
En iemand zag dus een passage die voor hen moeilijk was.
Speculated.
En ze gingen erover speculeren.
With pretty good imagination.
Met een goede verbeelding.
And somebody else repeated it.
En iemand die herhaalde het.
And somebody else repeated it.
En iemand herhaalde dat ook weer.
And then it ended up being put in commentaries.
En dan is het uiteindelijk in een commentaar beland.
So when we talk about discernment,
dus wanneer wij praten over onderscheiden.
And recognizing context.
En het herkennen van context.
And recognizing what the Bible tells us about the culture.
En het herkennen van wat de Bijbel zegt over een cultuur.
We're not talking about making up things.
Dan hebben we het niet over het verzinnen van dingen.
1 Corinthians chapter 11.
1 Corinthians hoofdstuk 11.
First 16 verses.
De eerste 16 versen.
Paul talks about a woman needing to have her head covered when she prays or prophesies.
Daar zien we dat Paulus het heeft over het bidden met een gedekte hoofd wanneer zij bidt of profeteert.
This is a passage that has been much discussed.
Dit is een passage die veel besproken wordt.
If I talk long enough tonight,
als ik lang genoeg praat vanavond,
there will be no time left for questions on this passage.
Dan zal er ook geen ruimte zijn voor vragen over deze passage.
I think that's my goal.
En misschien is dat mijn doel.
I will tell you this.
Ik zal u dit vertellen.
I think we need to be careful.
Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn.
Before we just assume that the covering here
voordat we ervan uitgaan dat de bedekking waarover hier wordt gesproken
is necessarily some kind of garment.
Het noodzakelijk een soort van kledij is.
I will tell you.
Ik zal u vertellen.
I'm inclined to believe.
Ik heb de neiging om te geloven.
The covering here.
Dat de bedekking hier
is a woman's long hair.
Spreekt over het lange haar van de vrouw.
But
maar
many people have found this to be a difficult passage.
Veel mensen hebben ondervonden of zeggen dat dit een moeilijke passage is.
And so there has come to be a popular explanation.
En dus is er een populaire uitdrukking.
And it goes like this.
En die gaat als volgt.
In Corinth in the first century,
in Corinthe in de eerste eeuw,
prostitutes went about with their head uncovered.
Gingen prostituees liepen zij rond in het publiek met hun hoofden onbedekt.
That is that they didn't wear a scarf of some sort.
Zij droegen daar ze zeggen dan zij droegen geen sjaal.
And that any reputable woman would wear something over her head.
En dat een vrouw van reputatie altijd iets over haar hoofd zou dragen.
And so Paul is telling the Corinthians.
En Paulus zegt dus aan de Corinthiërs
that they need to have their women have scarves over their heads.
Dat zij ervoor moeten zorgen dat de vrouwen een bedekking op hun hoofd hebben.
Because some of the women at Corinth,
omdat sommige van de vrouwen in Korinthe,
were exercising their gift of prophesying,
hun gaven van profetie aan het uitoefenen waren.
And for some reason,
en om een bepaalde reden,
because they were prophesying,
omdat ze aan profeteren waren,
they were taking their scarves off their heads.
Namen ze dan hun bedekking af.
That is entirely invented.
Dat is compleet verzonnen.
There is nothing in history about any of that.
Daar is in de geschiedenis niks wat daarover spreekt.
And all the evidence that there is contrary to that.
En alle bewijzen die daarover spreken zijn eigenlijk een tegenspraak daartegen.
There is no evidence that women were generally required to wear coverings.
Er is geen enkel bewijs dat vrouwen in het algemeen een hoofdbedekking moesten dragen.
In first century Corinth.
In de eerste eeuw in Korinthe.
There is evidence to the contrary.
Er is bewijs dat een tegenspraak is.
There is no evidence that the prostitutes went about with the scarves taken off their heads.
Er is helemaal geen bewijs dat prostituees geen hoofdbedekking droegen in de eerste eeuw.
And there's nothing about women doing anything with coverings or without coverings other than what we read in 1 Corinthians 11.
En er is geen enkel bewijs dat vrouwen iets deden met of zonder bedekking dan alleen wat we hier lezen in 1 Corinthians 11.
In the church at Corinth.
In de gemeente te Corinth.
So this is my point.
En dit is het punt dat ik wil maken.
When we talk about discernment,
wanneer we praten over onderscheidingsvermogen,
that does not mean,
dan betekent dat niet,
that I have the right to just speculate.
Dat ik het recht heb om maar te speculeren.
And invent scenarios.
En iets uitvinden.
To avoid the force of a difficult passage.
Om uiteindelijk de kracht van een moeilijke passage te ontwijken.
All right, now I must skip to the new hermeneutic. Okay, I'm supposed to be done right now. But let me take 5 or 10 minutes and talk about the new hermeneutic.
Yep. Go ahead.
All right. All right. Remember, I'm not an expert on the new hermeneutic.
Dus herinner u dat ik geen expert ben aan de new hermeneutiek.
Remember, my point is we don't need an external hermeneutic at all.
En herinner u dat het punt is dat wij geen externe interpretatie nodig hebben.
Somebody asked about the three word, the three phrases.
Iemand vroeg naar de drie frasezinnen.
Command, sample,
gebod, voorbeeld,
and necessary inference.
En noodzakelijk gevolg of implicatie.
Among many brethren,
dus onder de vele broeders,
these three phrases,
die drie frases,
have served as a popular way.
Die zijn dus een populaire manier
of categorizing different types of instruction in the Bible.
Om verschillende instructies in de Bijbel onder te plaatsen.
If you find that a useful way,
als je dat een nuttige manier vindt,
to categorize instruction,
om instructies onder te plaatsen,
that's fine.
Dan is dat goed.
But understand,
maar begrijp,
there are different ways to categorize things.
Er zijn verschillende manieren om dingen te categoriseren of onder te brengen.
All us tonight.
Wij allen hier.
We could be categorized.
Kunnen samengebracht of ondergebracht worden onder.
We could be categorized as men and women.
Bijvoorbeeld als mannen en vrouwen.
Okay. Or we could be categorized as people who wear glasses and people who don't.
Of als mensen die een bril dragen en zij die dat niet doen.
And if we did it that way, we would the two groups would be different.
En als we het dan zo doen, dan then zouden de twee groepen verschillend zijn.
If we divided it as men and women.
Dan als we enkel mannen en vrouwen zouden willen.
We could categorize us tonight.
We zouden ons kunnen onderbrengen vanavond.
Into color of our clothing.
Naar de kleur van onze kledij.
And we might end up with 5 or 6 groups of people.
En we zouden misschien 5 of 6 groepen mensen krijgen.
No matter how we categorize us,
hoe we het ook doen,
we are the same people.
We zijn toch dezelfde mensen.
If you say these men and these women, or if you say these people who wear glasses and these people who don't wear glasses, or if you say these people with these colors and these people with these colors.
Dus ook al zou je zeggen mannen of vrouwen, zij die een bril dragen of die geen bril dragen, of zij die zus of zo kleuren kleren hebben,
it's still the same people.
Het blijven dezelfde mensen.
Somebody says, I want to categorize the instructions in the Bible.
Dus iemand zegt, ik ga die instructies in de Bijbel onderbrengen.
I want to categorize them as either command, example, or necessary inference.
Ik ga ze dus onderbrengen als ofwel een gebod, ofwel een voorbeeld, ofwel een noodzakelijk gevolg.
Okay.
Okay.
Somebody else says,
iemand anders zegt,
and I have a friend who says this.
En ik heb dus een vriend die dat zegt.
I want to categorize the instructions in the Bible.
Ik wil alle instructies in de Bijbel onderbrengen onder categorieën.
I want to use 4 categories.
En ik wil er 4 gebruiken.
He that believeth that is baptized shall be saved.
Hij die gelooft en zich gaat dopen zal behouden worden.
Doesn't seem to me to be a command.
Het lijkt me niet dat het een gebod is.
Well, I look at it, it's not an example.
Het is geen voorbeeld.
Maybe somebody would call it necessary inference, but I want to call it a statement of fact.
Misschien lijkt het wel op een noodzakelijk gevolg, maar ik wil het een uitdrukking van een feit noemen.
So I have 4 categories.
Dus ik heb 4 categorieën.
That's what my friend Ray Ferris says.
Dat is wat zijn vriend Ray Ferris zegt.
Somebody else might come up with 10 categories.
Iemand anders kan misschien naar voren komen met 10 categorieën.
It's the same instructions.
Het is toch, het zijn dezelfde.
However we categorize,
hoe we ze ook onderbrengen.
What has happened is this.
Wat er gebeurd is, is dit.
As best as I can tell.
Naar het beste dat Jeff kan zeggen.
Some people have looked at these methods of categorization.
Sommige mensen hebben gekeken naar deze manieren van instructies onderbrengen.
And maybe especially the method of three categories.
En misschien een bijzonder die methode van drie categorieën.
And they have looked at that as if it's an external set of rules.
En zij bekijken dat als zijnde een externe groep van regels.
To be imposed upon the Bible.
Die op de Bijbel moet geïmplementeerd worden.
And they haven't liked the conclusions that result.
They haven't liked.
They have not liked.
And ze houden niet van de conclusions.
And so they've said we need a new hermeneutic.
Dus en sommige mensen zijn niet tevreden met de conclusies van die drie categorieën en ze zeggen wij hebben een nieuwe manier nodig.
They said I don't like that hermeneutic.
Ik hou niet van dat die manier van onderbrengen, dus we hebben een nieuwe manier.
Meaning those three categories.
Verwijzen naar die drie categorieën.
But if I let the Bible interpret itself.
Maar als ik de Bijbel zichzelf laat interpreteren.
If I let the Bible speak to me.
Als ik de Bijbel tot mij laat spreken.
I'll regard it with reverence.
Als ik er met eerbied naar kijk.
And discernment.
En met onderscheidingsvermogen.
I'm not using an external set of instructions.
Dan gebruik ik niet een externe groep van regels.
And I don't need a new set of external instructions.
En dan heb ik ook geen nieuwe manier van regels nodig.
The issue often involves examples.
En het gaat vaak over voorbeelden.
And people argue about, do we look to examples?
En mensen argumenteren dan tegenover elkaar, kijken wij naar voorbeelden?
In the Bible.
In de Bijbel.
To tell us what we can.
Om te kijken van wat we kunnen.
Or cannot do.
Of niet kunnen doen.
So let's just take just a couple of minutes here, five.
Dus laten we enkele minuten daarna kijken.
And talk about examples.
En praten over voorbeelden.
How do we know when an example is instructive?
Hoe weten wij wanneer een voorbeeld?
It's not the kind of thing that a computer program can answer.
Een instructie is. Dus dat is niet een vraag die een computer ons kan beantwoorden.
I don't think we can write a formula that will answer this.
Ik denk ook niet dat er een formule is die we daarover kunnen neerschrijven.
Instructive communication in everyday life.
Dus diezelfde manier van communicatie in het alledaagse leven
takes on a range of forms that cannot be comprehended by anything less than the human mind.
Neemt eigenlijk een hele wijdverspreide vorm aan die we niet kunnen samenvatten.
How many times have I told you not to chew with your mouth open?
Hoeveel keer heb ik je niet gezegd om niet te kauwen met je mond open?
Did your mothers ever say that to your children?
Hebben jullie moeders dat ooit tot kinderen gezegd?
When you said that to your children.
Als jij dat dus tot je kinderen zegt.
Were you expecting them to say 37?
Verwacht je dan misschien dat die kinderen zouden zeggen 37 keer?
It wasn't a question looking for a numerical answer.
Het was geen vraag die gesteld wordt om een antwoord, een numeriek antwoord op te geven.
It was an instruction.
Het was een instructie.
It was a reminder.
Een herinnering.
Don't chew with your mouth open.
Om niet te kauwen met je mond open.
The human mind can comprehend it.
Het menselijke brein kan dat begrijpen.
It takes a pretty sophisticated computer program to comprehend it.
Maar ja, het vergt een enorme computer om dat te kunnen begrijpen.
2 Samuel chapter 7.
2 Samuel hoofdstuk 7.
David observes that the ark of God is in a tent.
David what?
David observes that the ark of God is in a tent.
Dus David aanschouwt dat de ark in een tent is.
David has a fine house with cedar walls.
En David heeft zelf een mooi huis met cedar muren.
When he mentions this,
wanneer hij dit vermeldt,
Nathan the prophet says,
zegt de profeet Nathan,
do all that is in your mind.
Doe alles wat in je gedachten opkomt.
The Lord is with you.
De Heer is met u.
Nathan the prophet thought he knew what David was planning.
En Nathan de profeet dacht dat hij wist wat David in de gedachten had.
He was right about that.
Hij was juist over dat.
But Nathan the prophet thought that God would approve.
Maar Nathan de profeet dacht dat God daarmee akkoord zou gaan.
He was wrong about that.
En hij was verkeerd over
verse 4.
In vers 4.
2 Samuel 7.
2 Samuel 7.
Came about in the same night the word of the Lord came to Nathan. Verse 4 through 7.
Maar in die nacht kwam het woord des Heren tot Nathan: Ga, spreek tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heere: Zou jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe. Maar ik ben rondgetrokken in een tent, in een tabernakel. Heb ik ooit, terwijl ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël die ik geboden had, mijn volk Israël te wijden, het woord gesproken: Waarom bouwt gij mij niet een huis van cederhout?
God says, did I ask you to build me a house of cedar?
God zegt, heb ik u dat gevraagd om dat te doen?
Notice that God didn't say, I told you not to.
Merk op dat God niet zegt van, ik heb het u niet gezegd van om het niet te doen.
Did I ask you to?
Hij zei, heb ik het u gevraagd om het te doen?
And David got the point.
En David kreeg het punt.
That was an instruction.
Dat is een instructie.
Interestingly, God would tell David's son.
En merkwaardig genoeg zal God aan Davids zoon zeggen, en ook aan David,
that David's son would build a house.
Dat Davids zoon wel een huis zou bouwen.
Back to what we said earlier. One instruction for one, a different instruction for another.
Dus we zien dan ook waar we het eerder over hadden, een instructie wat voor de ene gegeven wordt, is niet noodzakelijk ook voor de andere.
But we learn a principle there.
Maar we leren daarin een principe.
We please God by doing what He says.
We plezieren God door te doen wat Hij zegt.
Not by assuming He would like something.
Niet door ervan uit te gaan dat Hij iets fijn zou vinden.
It's kind of the lesson that Jesus taught in Matthew 4.
Het is dezelfde les die Jezus leerde in Matthäus 4.
God has said, I shall not turn stones to bread.
God heeft niet gezegd, je zult geen stenen in brood veranderen.
But he didn't have a word from God to turn stones to bread.
Maar hij had daar gewoon geen instructie voor gekregen.
What kind of hermeneutic formula accounts for this kind of instruction?
Wat soort vorm van hermeneutiek komt hier voor een aanmerking?
I think when we get into formulas,
wanneer we het hebben over formules,
we make things too complicated.
Dan maken we het vaak te ingewikkeld.
And maybe command, an example, and necessary inference is thought of by some as a formula.
En misschien zien mensen het gebod, voorbeeld of noodzakelijk gevolg als een soort formule.
Instead of being recognized as just one method of categorizing what is intrinsic in the Bible.
Okay, please repeat that.
Instead of recognizing.
In plaats van te herkennen.
That it's merely one way of categorizing.
Dat het slechts één manier is om het onderverdelen.
What is intrinsic in the Bible.
Wat intrinsiek is in de Bijbel.
Turn to Acts chapter 20, verses 7 and 8.
Handelingen hoofdstuk 20.
Read them please.
Verse
7 and 8.
En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen. En daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voor tot middernacht. En er waren verschillende lampen in de bovenzaal waar wij vergaderd waren.
There are two things I want you to notice.
Er zijn twee dingen die ik wil dat je opmerkt.
Time and place.
De tijd en de plaats.
Time is first day of the week.
Tijd is de eerste dag van de week.
Place is an upper room.
En de plaats is een bovenkamer.
Does it make sense to say?
Houdt het steek om te zeggen?
That one of these is important.
Dat één van deze belangrijk is.
And one is not.
En de andere niet.
Does it make sense to say?
Houdt het steek om te zeggen?
We need to do this on the first day of the week, like they did.
Wij moeten het doen op de eerste dag van de week, zoals zij het deden.
But not in an upper room.
Maar niet in de bovenkamer.
Like they did.
Zoals zij deden.
Well, let's look at this.
Well, laten we hier even naar kijken.
That's two questions.
Twee vragen.
First of all, regarding time.
Dus eerst en vooral met betrekking tot de tijd.
Is there any reason in the narrative for mentioning the time?
Is er enige reden in het verhaal, in de lijn van het verhaal, om de tijd te vermelden?
And the second question,
de tweede vraag is,
is there spiritual significance to the time?
Is er een geestelijke betekenis naar de tijd?
And then let's ask those same two questions regarding place.
En laten we dan ook diezelfde vragen stellen voor de plaats.
And let's take place first of all.
Dus laten we eerst naar de plaats kijken.
Why is the place mentioned?
Waarom is de plaats vermeld?
After all, place is also mentioned the only other occasion we see the Lord's Supper being observed.
Want uiteindelijk is plaats op de andere schriftplaats waar de nuttiging van het avondmaal wordt besproken, wordt daar ook vermeld.
When the Lord's Supper was instituted.
Wanneer hij werd ingesteld.
It was in an upper room.
Dat was ook in een bovenkamer.
Is that a pattern?
Is dat een patroon wat we terugzien?
Is that saying this is something we should always do?
Is dat, zien we daarin dat we dit ook moeten doen?
Why is place mentioned in these two passages?
Waarom wordt de plaats hier in deze twee passages vermeld?
Here in Acts chapter 20.
In Handelingen 20.
In verse 9.
In vers 9. En een zekere jongeman genaamd Eutychus zat in de vensterbank en door een diepe slaap bevangen viel hij toen Paulus zo lang sprak door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen.
If they had been meeting on the first floor,
als zij op de eerste verdieping aan het samenkomen waren
and Eutychus had fallen out the window,
en deze man zou uit het raam gevallen zijn,
Paul had run out,
dan zou Paulus naar buiten zijn gelopen
raised him up,
en hem hebben opgeholpen.
Would that have been impressive?
Zou dat indrukwekkend geweest zijn?
If he'd fallen 1 meter?
Hij heeft 1 meter naar onder gevallen.
In other words, in this passage,
in deze passage,
the place is important.
Is de plaats belangrijk?
Because what's about to happen?
Om wat er staat te gebeuren.
Is there a spiritual significance to the place?
Is er een geestelijke betekenis met betrekking tot de plaats?
No.
Nee.
I see none at all.
Ik zie er geen.
I've gone long tonight.
Ik ben vandaag al
lang. So I'm not going to talk about the upper room when the Lord's Supper was instituted.
Dus ik zal het niet hebben over de bovenkamer wanneer een avondmaal werd ingesteld.
But there's also a reason in the story there.
Maar daar wordt ook in dat verhaal een reden gegeven.
Why the place was mentioned.
Waarom de plaats werd vermeld.
So, for regarding the place, there's a reason we need to know the place to understand the story.
Dus als we spreken over de plaats, dan wordt er een reden gegeven waarom deze wordt vermeld.
There's no spiritual significance to the place.
Maar er is geen geestelijke betekenis met betrekking tot de plaats.
Now let's ask the question about time.
Laten we ons de vraag stellen over de tijd.
It says it was the first day of the week.
Er wordt gezegd dat het de eerste dag van de week.
Well, is there any need for us to know that to understand the story?
Is er een nood voor ons dat wij dit weten om het verhaal te kunnen begrijpen.
Unless it is that the first day of the week has spiritual significance.
Tenzij de eerste dag van de week wordt vermeld omdat het een geestelijke betekenis
heeft. There's no reason we need to know what day of the week it is.
Is er geen reden waarom wij zouden moeten weten.
Luke is a careful historian.
Van de week is, want Lucas is een zorgvuldige historicus.
He constantly gives us details about where something took place and how long.
Hij geeft ons voortdurend details over waar iets heeft plaatsgevonden en hoe lang.
But except for mentioning Sabbath days,
maar met uitzondering van het vermelden van Sabbatdagen,
he does not once tell us what day of the week something happened.
Zegt hij niet op geen enkele andere plaats over welke dag van de week het gaat.
Except here.
Behalve hier.
Why does he do that here?
Waarom doet hij dat?
There's nothing in the story that accounts for that.
Er is niks in het verhaal wat daar nou zou kunnen verwijzen.
Well, is there spiritual significance to that?
De vraag is dus, is daar een geestelijke betekenis?
Jesus was raised from the dead on the first day of the week.
Jezus is opgewekt uit de dood op de eerste dag van de week.
He appeared to the disciples on the first day of the week.
Hij verscheen aan zijn discipelen op de eerste dag van de week.
He appeared to all 11, including Thomas, on the next first day of the week.
Hij verscheen aan alle 11 discipelen de volgende eerste dag van de week.
The church begins on the day of Pentecost on the first day of the week.
De gemeente begon op de Pinksterdag op de eerste dag van de week.
Paul writes to the church at Corinth and talks about setting aside funds on the first day of the week when they assemble.
Paulus schrijft aan de gemeente te Corinthe dat zij op de eerste dag van de week hun inkomsten moesten opzij zetten.
John says I was in the spirit on the Lord's day in Revelation 1:10.
Johannes zegt ik was in geestesvervoering op de dag des Heren.
What can Lord's day possibly mean?
Wat kan de dag des Heren maar ook betekenen?
What day would better be called the Lord's day?
Welke dag kan beter de dag des Heren worden genoemd?
Than his victory day.
Dan de dag waarin hij overwinning had.
The day on which he conquered death.
Overwinning had over de dood.
In Hebrews chapter 2.
Hebreeën hoofdstuk 2.
Since then the children are sharers in flesh and blood.
Daar wordt gesproken dat de kinderen delen hebben aan vlees en bloed.
He also in like manner himself partook of the same.
Dat Christus op gelijke wijze daar ook deel aan heeft gehad.
That through death.
Omdat door de dood.
He might bring to naught him that had the power of death.
hen die de macht had over de dood daardoor zou kunnen onttronen.
That is the devil.
Dat is de duivel.
Through death.
Door de dood.
By conquering death.
Door de dood.
By being raised from the dead.
Door.
By being raised from the dead.
Door uit de doden te worden opgewekt.
He brought to naught the devil.
Overwon hij de duivel.
The first day of the week is Jesus' victory day.
De eerste dag van de week is Jezus zijn overwinningsdag.
Was there a requirement, was there a need to mention the day of the week in the text to understand the story?
Was er een nood in Handelingen 20 om de eerste dag te vermelden, zodat we daardoor de context zouden kunnen begrijpen?
Only if it's because of the spiritual significance.
Alleen als het verwijst naar de geestelijke betekenis.
And we see the spiritual significance.
En die zien we.
So, do we have a means for discerning whether an example is instructive or not?
Dus zijn er middelen die we hebben om te kunnen bepalen als een voorbeeld een instructie is of niet?
Some examples we simply need to understand what happened.
In sommige voorbeelden moeten we gewoon begrijpen wat daar gebeurt.
For the story to be meaningful.
Omdat we zouden kunnen weten waarvoor dat verhaal wordt verteld.
We needed to know they were up high.
We moesten weten dat ze hoog waren.
For the fact of Eutychus being raised to be meaningful.
Om te kunnen zien dat Eutychus die man viel en uiteindelijk daardoor stierf.
Those kinds of examples we don't see as instructive.
Dus die voorbeelden zien we dan ook niet als een instructie.
But when we have examples that have spiritual significance,
maar wanneer wij voorbeelden hebben die een geestelijke betekenis hebben,
and certainly when that's the only reason for mentioning it,
en zeker wanneer dat de enige reden is waarom het zou moeten worden vermeld,
we can understand. God wants us to regard the Lord's Day.
Dan begrijpen we ook dat God wil dat wij de dag des Heren gedenken.
Jesus' Victory Day.
Jezus' overwinningsdag.
The day we eat the Lord's Supper.
De dag dat we het avondmaal eten.
All right. What that last part was designed to say.
Waar dat laatste gedeelte eigenlijk over ging is.
Is to illustrate.
Om te illustreren.
Something that we may not think through all the time, step by step.
Iets waar we misschien niet altijd stap voor stap over nadenken.
But it's because in human communication.
Maar het is omdat in de redenering van menselijke communicatie.
We consider all those things without even thinking about them.
Dan gaan we vaak van die dingen uit zonder erover na te denken.
I could figure out. When Dirk said to Libby,
ik kon het goed begrijpen wanneer Dirk tot Libby zei,
just because of human communication,
omwille van menselijke communicatie,
it was good for me to let the cat out, just like it was good for Libby to do so.
Dat het goed voor Jeff was om de kat buiten te laten, net zoals dat was voor Libby.
But it was not good for me to eat the cat food, just because the cat could.
Het was niet goed voor mij om het kattenvoer te eten, omdat de kat het wel kon.
That's the way God communicates to us in the Bible.
God communiceert op diezelfde wijze.
Well, I've gone long, so I will quit here.
Dus we zullen het hierbij laten.
There are 100 questions that could be asked.
Er kunnen honderden vragen worden gesteld.
About hermeneutics, but I've talked long enough, I'll bet I get 2 at most.
Maar hij is zo lang gesproken dat hij ervan uitgaat dat er maar 2 komen.
Questions.